Ja, we gaan weer verder. Iedereen zit er? Oké. Ja, goede gesprekken allemaal zo. Maar we gaan verder maar met 1 Korinthe 10. Ja, we moeten echt niet denken dat wij in ons leven de hele Bijbel echt door en door alles weten hoor. Want wij blijven leren in het woord, telkens weer meer en meer en meer. Er staat zoveel in Gods woord. Het woord is eeuwig en het is eeuwig bewaard in de hemelen. Daarom zullen ze het ook nooit kunnen vernietigen. Maar er staat zoveel in. En daarom, ja, we weten ook, als we eenmaal bij de Heer zullen zijn, dan mensen zeggen wel eens, ja, wat moet je daar dan gaan doen? Nou ja, dan ga ik sowieso met hem regeren. En dan gaan we ook zijn woord. Het is niet zo, stel voor je komt een geloof en de volgende dag komt de Heer. En dan ben je in de hemel en dan wordt het niet meer uit de Bijbel geleerd. Dan ben je gered. Je weet amper dat het door het bloed van Christus is. Nee, je wordt daar verder geleerd in zijn woord, ja. En dat is ook wat Paulus nu al wil. Ja? Ik wil het nu al, om hem te kennen. Daar gaat het om. De kracht van zijn opstanding. Zijn doodgelijkvormig worden. Maar goed, nou wijk ik af. We gaan naar 1 Korinthe 10. En... we zijn, wat zeg je maar, Ruud? Ja. Ja, Ruud houdt alles in de gaten, dus ik moet... ik kan geen zijstapjes maken. Nee, maar 1 Korinthe 10 vers 21 inderdaad. Ik ga nog eventjes een klein beetje terug naar de vorige keer. We hadden het er net ook al over van, ja, waarom wordt dat nou, waarom horen we dit nou niet op meerdere plekken, ja? We hebben het al een beetje over gehad, maar we moeten niet vergeten dat we hebben een tegenstander, ja? En dat is Satan. En die zal alles op alles zetten. Wat hij toen bij Israël ook geprobeerd heeft, ja, om het tegen te gaan, wil hij nu ook Gods plan dwarsbomen. En hij zet er iets naast wat er gewoon veel op lijkt, ja? Waardoor wij onderscheidingsvermogen nodig hebben om te zien waar het om gaat. En daar zegt Paulus ook in vers 15... Als tot verstandige spreek ik, oordeel gij hetgeen ik zeg. Zelfs Petrus, ja, die zegt, wil je het weten hoe het zit? Ga naar de apostel Paulus, ja. Die kan je het uitleggen hoe het zit. Nou, en dat doen wij. Nou, het hele stuk in 1 Korinthe 10, wacht even, ik pak de verkeerde. Dat gaat over Israël als voorbeeld en het heeft te maken met dienen van de Heer, ons dagelijks leven. Ja? Wat wil de Heer van mij? En de Korintiërs kwamen natuurlijk van een afgodisch afgrond. Ze zaten in de midden in de hoererij met de tempels, noem het allemaal maar op. Maar in de gemeente de Korinthe zaten ook Joden. Hè? Dat was de gemeente, stond naast de synagoge. Dus er waren Joden. Paulus was bij de synagoge begonnen. En daar wilden ze hem niet, maar een aantal wel. En hup, ging hij zo, de deur daarnaast, ging hij daar het huis in. En dan stichtte hij daar een gemeente. En die kwamen daar bij elkaar. En die hadden de dienst, zoals wij nu met elkaar. En ze hadden ook maaltijd met elkaar, eten en drinken. Dus er zaten ook Joden in. En juist op het gebied van eten en drinken was natuurlijk ook een probleem. Vooral omdat de afgodenoffers hadden daar ook mee te maken. En de Joden hadden natuurlijk te maken met eten en drinken, met hun spijswetten die ze hadden. Ze wisten niet beter. Maar nu kom je in een tijd dat dat niet meer is. Ja? En we kennen het nou allemaal wel, behalve mijn kinderen dan hier, want die zijn erin opgegroeid. Maar we komen allemaal vanuit een leer waarvan je zegt, nou ja, wacht even, ik hoor nu allemaal nieuwe dingen, raak je in de war. Ja, hoe zit dat precies? Ja, en daarom is het belangrijk dat het woord natuurlijk bestuderen en dat we daarin geleerd worden op de juiste weg. En Paulus zegt daarom ook dat ze geen afgodendienaars moeten worden. Ja, zoals Israël in de woestijn. Mozes was de berg op, hij kwam terug. Nou, nauwelijks 40 dagen later... En ze hadden een afgodsbeeld gemaakt. Met eten en drinken en een maaltijd en noem het allemaal maar op. Ter ere van die afgod uit Egypte waar ze notabene 400 jaar in slavernij gezeten hadden. Ja? Maar we moeten niet denken dat de afgodendienst gestopt is. Wij lezen dit natuurlijk, ja dat was toen. Maar het is nog steeds zo. Afgodendienst stopt niet. Satan stopt niet met zijn plan. Satan zet ook een religieus systeem op. Ja? Waarin hij probeert de gelovigen te verleiden. Natuurlijk doet hij dat. Luther zei het al. Waar een kerk geplaatst wordt, dan zet hij Satan een kapelletje ernaast. Nou, en dat is echt zo. Dus hij zet de gelovigen op het verkeerde spoor. Met één doel, om ze af te trekken van de waarheid. Want daar gaat het om. Het gaat om de leugen en het gaat om de waarheid. Het gaat om de schepper en het gaat om het schepsel. Maar het gaat om de waarheid en het gaat om de schepper. Hij moet centraal staan en niet ik. En de Corinthiërs, die zetten zichzelf centraal. En de menselijke wijsheid, Griekenland, hè, midden in het centrum van de wijsheid. Dat stond bij hun nummer 1. En degene die dat hoog stelde, ja, dat waren de grote mannen. Maar degene die Gods woord, dat waren degene die in de gemeente het meest geacht waren. Ja? Die zeiden, wacht even, nee, het woord alleen. En dat zijn altijd de mensen die zijn in de minderheid. Dat is altijd door de eeuwen helemaal zo geweest. Ja? Kijk maar naar de profeten, ze werden vervolgd. Paulus werd vervolgd. De apostelen werden vervolgd. Toen de Heer Jezus kwam, uiteindelijk het was, ze worden allemaal vervolgd. En zo geldt het ook voor ons. Allen die godzaliglijk willen leven, zegt Paulus, die het willen, hè, dus een keus die je maakt, die zullen vervolgd worden. Want godzaliglijk, dat is zalig voor God. Dat betekent, ik luister naar wat hij zegt. Want we hebben nog steeds de Kains en de Abels. De Abels, dat zijn de gelovigen die gelovigen wat God zegt. Ook al gaat dat tegen hun eigen logica in. Bloed, wat is dat voor onzin? En de Kains zeggen, nee, kijk eens, wat ik heb gemaakt, dat zijn mijn werken. En God zal dat wel accepteren. Maar God accepteert het offer niet van Kain, maar dat van Abel. Niet omdat het nou mooi was. Ik bedoel, een mooie fruitmond met mooie, mooie vruchten. Of je ziet daar bloederig iets. Kies ik van nature ook naar die mooie dingen, toch? Maar het is niet Gods wil. Het spijt me zeer. God eist dat bloed. En we snappen ook nu waarom natuurlijk, ja. We snappen ook, want wij kunnen niet uit onze eigen werken. Toen was het plaatsvervanging, nu is het door Christus zelf. Nou, dus, en die Corinthiërs die zaten dus in die omstandigheden, ja. En Paulus wil ze uit die afgoderij halen. Maar ook let op dat je het niet mee, dat het ook niet in de gemeente meegenomen wordt, ja. Satan zet ook een religieus systeem. En wat zien wij eigenlijk? Dat. Zoals in Israël werkte veel met tekenen, ja, en symbolen. Hè. Het offer stond natuurlijk, het lam was natuurlijk een beeld van de werkelijkheid van het lam God Christus was. Dat was allemaal, ja, in het Oude Testament, heeft allemaal een heenwijzing naar de Heer Jezus. Alles wat voor mij geschreven is, hè, in de wet, profeten en psalmen, gaat over mij. Maar wat heeft het lichaam van Christus gedaan? Die heeft heel veel van die dingen, hebben ze ook symbolen voor. En passen ze dat toe? Denk maar aan de doop. Wat dat betreft is de kerk in de reformatie natuurlijk nooit echt losgekomen uit de katholieke kerk. En nou helemaal niet, want dan zie je bijna al het verschil niet eens meer. Ja? Maar ze hebben natuurlijk, denk maar bijvoorbeeld aan de doop, de kinderdoop is overgenomen van de katholieke kerk. Ja? Nou, we weten dat die doop, maar het is een ceremonie geworden. Ja, men maakt van een werkelijkheid, maakt men ceremonieën. Dus ook met de doop, met water, kinderdoop, of nou ja. Volwassen doop, ja. Maar de werkelijkheid is, Romeinen 6, de doop in zijn dood. Dat gaan we geen ritueel van maken, geen ceremonie. Dus als je kijkt naar de geschiedenis, zegt men nu in het protestantisme, ja, wat wij nu als kerk, lichaam van Christus, als ze dat al zeggen, maar goed, de kerk overhouden hebben, dat zijn nog twee dingen. Dat is de doop en dat is een avondmaal. Toch? Nou, de doop is een rite, een ceremonie van gemaakt. Maar wie zegt dat het ook niet met het avondmaal is, ja? Als wij denken aan avondmaal, denken we altijd aan, nou, denk maar aan de kerk waar je vandaan komt. Dan zie je die beker, een mooie glimmende beker, en je ziet een mooie schaal met stukjes brood, ja? Maar goed, als ik hier kijk, dan lees ik dat het staat in het teken van de afgoderij, de afgodendienst, ja, en dat het gaat om eten en drinken. De heidenen hebben een offermaaltijd, en ter ere van wie is dat? Dat is de ere van die afgod. En daar hebben ze gemeenschap mee. En daar zegt Paulus ook, vliet van de afgodendienst in vers 16, de drinkbeker, de dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Wat is nou de ware gemeenschap die wij met elkaar hebben? Die zit natuurlijk niet in het eten en in het drinken. Hoewel, als je met elkaar aan tafel zit, dat merk je, en dan eten en drinken, dan heb je gemeenschap met elkaar. Hè? Dat is een maaltijd, bestaat uit eten en drinken. Maar het gaat niet zozeer hier om het fysieke beker en fysieke eten. Hè? De beker die wij drinken, of Het brood dat wij breken, dat weet dat staat voor een maaltijd. Ja? Nou, maar wat is nou de ware gemeenschap die wij hebben? De gemeenschap die de heidenen hebben, dat is met de duivelen. Ja, omdat zij offeren aan die duivelen en ze eten met elkaar. Ze hebben gemeenschap met, maar uiteindelijk, een afgod is niks, zegt Paulus. Je kan gewoon eten, dat eten is niet besmet. Maar let op dat je geen deel hebt aan die afgodendienst. Want dan, kijk, dat eten, dat vertegenwoordigt iets. Dat vertegenwoordigt iets. Kijk maar in vers 18 ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten, gemeenschap met het altaar. Dus de priesters, die hadden gemeenschap met het altaar. Maar wat lag er op het altaar? Daar lag het offer, wat volgens de wet voorgeschreven was. En daar aten zij van. Ja, omdat zij hadden zelf geen inkomsten. Maar wat daar, ze hebben daar wel gemeenschap met wat het eten vertegenwoordigt. Dat was natuurlijk voorgeschreven door de wet. Dat was het verbond van God wat hij had met Israël. En dat moesten zij doen. Dus daar hadden ze door dat ook te eten en door het offer hadden zij natuurlijk daar deel aan. Ja, voor wat dat vertegenwoordigde. Wat God van hun wilde. En zodoende hadden ze daar deel aan, wat daar geofferd werd, aan die God van Israël. En zo hebben de duiven, zo hebben de mensen, kijk, de heidenen die offeren, in vers 20, hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt, zie je? God wil een scheiding tussen de zijnen en tussen de ongelovigen. En het offeren, ja, toen was dat dan, nu zien wij het hier niet om ons heen. Maar ja, als je naar India gaat, of andere landen, heb je natuurlijk nog wel die tempels waar geofferd wordt en zo. Ja? Dat gebeurt nog. Maar niet alleen, kijk, alles wat wij doen voor God is inderdaad offeren. Dus ja, jezelf, Paulus zegt, geef je eigen lichaam als een offer, ja? In Romeinen 12. Ja? Als een heilige, redelijke godsdienst, zoiets zegt hij daar. Stelt u zelf tot een heilige levende offerande. Jezelf. Dat ben je zelf. Dus laat dat ook in je leven, ook in je wandel, ook dat inderdaad dat offer zijn. Met andere woorden, zoals hij concludeert ook in vers 31. Het zij dan gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere ons. Ere Gods. Dus in alles wat wij doen. Het zij het eten, het zij het drinken, of iets anders. Dat het alles ter ere van God zijn. En wees, maak daarom geen deel uit van wat de heidenen offeren. Aan hun. Nou, hier heb je het over de afgodendienst. En daar moet je geen delen hebben. Want in vers 20, hetgeen de heidenen offeren, dat offeren ze aan de duivelen. En niet God. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker de duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn de tafel des Heren. En de tafel dus der duivelen. Je hebt het over de drinkbeker des Heren en de tafel der duivelen. Paulus wil niet dat wij daar gemeenschap aan hebben. Dus nogmaals vers 16. Wat is onze gemeenschap die wij hebben in Christus? He? Wat is nou het gemeenschap met het lichaam van Christus? Wij zijn in de gemeenschap van Christus, ja? Nou, even gaan naar 1 Korinthe 1. Er staat in, ik dacht, vers 8 of 9. Vers 9. God, 1 Korinthe 1 vers 9. Is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Wij zitten in een gemeenschap. Ja? En hoe ben ik daar gekomen? Geloven in het bloed van de Heer Jezus. Daardoor ben ik gered. Ik zit in die gemeenschap. Ik heb het hier niet over gemeenschap met zijn Zoon. Dat wordt er vaak van gemaakt. Met andere woorden, die gemeenschap kan ook verbroken worden dan. Als ik in zonde ga zondigen, dan is de gemeenschap met God verbroken. Dat is niet waar. Ik ben in de gemeenschap van zijn Zoon. Ik ben altijd in die gemeenschap met hem. Net zoals een vader en een zoon, ja? Die zoon kan dat nooit meer ongedaan maken. Hij is altijd in die, hij blijft altijd die relatie van vader en zoon. Kijk, als ze elkaar niet meer spreken, oké, dat kan. Maar bij God blijf ik altijd in die gemeenschap zitten. Het wordt nooit verbroken. Het is onmogelijk gewoon. Nou, als we terug naar 1 Korinthe 10 gaan. Dus Paulus zegt, wat is nou de gemeenschap? Dan zegt hij in vers 16, de drinkbeker, de dankzegging, die wij dankzeggende zegenen. Dus dan zet hij dat af tegenover de afgodendienst, die ook met elkaar komen en die komen ter ere van die afgod bij elkaar en eten en drinken met elkaar. En Paulus zegt, nee, wij hebben gemeenschap uitsluitend op basis van het bloed van Christus. En daar praten wij over. En dat verheerlijken wij en dat eren wij. En ook het brood dat wij breken, het zij dat je een maaltijd hebt, maar ook als je geen maaltijd hebt met elkaar, waar hebben, zoals nu, we hebben nu geen maaltijd. Ja? En toch zeg ik, het brood dat wij breken, de drinkbeker, de dankzegging, het gaat even symbolisch, geestelijk gezien, ja. Wij hebben puur, waar wij dankzeggende zegenen, wat wij echt over dankzeggen, dus zegenen, goed over praten, dat is waar heb ik mijn vergeving vandaan. Daar heb ik mijn verzoening vandaan. Waar heb ik eeuwig leven vandaan? Ja? Dat is allemaal door het bloed van Christus. En daar praten wij hier met blijdschap over met elkaar. En dan versterken we elkaar. En dat staat centraal. Als wij bij elkaar komen, moet dit centraal staan in ons leven en in ons samen zijn. En dat is ook het lichaam van Christus. Ja? Dat wij, wat voor doel heeft God met het lichaam van Christus? Weten we dat? Nou, de een weet het al heel lang, een ander weet het net. En de ander gaat het steeds meer ontdekken. Maar God heeft een doel met het lichaam, ja? Zijn lichaam, dat zijn wij. Ja, dat is het gemeenschap met het lichaam van Christus, ja? Dat wij zijn in de hemel gezet. Het bloed staat dus over wat het gekost heeft aan het kruis. En het lichaam staat voor de gemeenschap die we hebben in het lichaam, met elkaar. En dat is Jood nog heiden. Wij zijn door één geest in dat lichaam van Christus gedoopt. En er is geen verschil tussen Jood en een heiden. Is dat nou zo belangrijk om dat dan elke keer te zeggen? Ja, dat heeft alles te maken met het plan wat God heeft. Niet dat de Jood meer is of zo, voordat Paulus kwam. Paulus was zelf een Jood en hij zegt, ik ben de allerminste van de heiligen. Ja? Maar het heeft alleen puur met dat plan van hem te maken. En er is nu niet één volk uitverkoren boven de anderen om zijn doel te verwezenlijken. Wij zijn nu allemaal samen gelijk. En daarom zegt hij ook in vers 17, want één brood is het. Het is één brood. Wij zijn hier één brood. Zie ik één brood hier? Eén lichaam? Zie ik één lichaam? Fysiek zie ik het niet. Maar geestelijk weet ik het. Wij zijn één brood. Niet twee broden, een Jood en een heiden. Eén brood. Door de geest in het lichaam gedoopt. Er is geen verschil in afkomst. Er is geen verschil in. Er is geen sociaal. Alles is. Alle verschillen zijn opgeheven. In het lichaam van Christus is ook man of vrouw, zegt hij. Nou, toch ziekte zit hier. Ja? Maar toch is er in het lichaam van Christus geen verschil. Want we hebben de gemeenschap door het bloed van de Heer Jezus Christus. En wij zijn allemaal zondaars geweest. En zijn allemaal uit genade door het geloof zalig geworden. Nou, en daar moeten we bij blijven en niet toestaan dat Satan daar een religie van maakt en ons van die eenheid en van die waarheid probeert af te trekken. Door ons over te brengen naar, wat zegt Paulus, naar een ander evangelie. En wie zit er achter het andere evangelie? Dat is Satan. Ja, ga even mee naar 1 Timotheus, ja. Dus de vraag is, ja, waarom zien vele mensen het niet? Nou, niet zien, dat geloof ik helemaal niet. Maar waarom weten een heleboel mensen het niet? Daar geloof ik wel in. Ja, want dat heeft alles te maken met de strijd achter de schermen. Dus we hebben de strijd niet tegen de vlees en bloed, maar tegen de macht en de overheden. En ik weet nog goed, en dat zal voor jullie misschien ook wel zijn, je komt tot geloof. En ja, de Heer Jezus is voor je zonde gestorven en opstaan, dat geloof ik, amen. En op dat moment ga je kijken, ja, waar ga ik nou heen? Of je zat al in de kerk, of je zat al in de gemeente, en je denkt, blijf ik hier zitten, of niet? Bij mij was het duidelijk, want bij mij werd helemaal niet verkondigd hoe je kind van God kon worden. Dus ja, toen dacht ik, nou ja, hier moet ik weg. Maar ja, dan denk je wel natuurlijk, van ja, waar ga ik dan heen? Ja, en dan ga je kijken, nou die voel ik me daar goed, wordt daar wel over de Heer Jezus gepraat, en die, hoe ziet dat eruit, en wat doen ze daar, en weet je wel. En ik heb ook wel de Bijbel gelezen, maar toch altijd weer met boekjes die door anderen geschreven waren. Dus daar zat ik met mijn neus in al die, en maar lezen, lezen, lezen. En ik heb nooit aan Paulus gedacht. Ik las ook Paulus. Want de tekst van mij was altijd, ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. Daar ben ik eigenlijk door tot geloof gekomen, door die tekst. Ja, natuurlijk doordat je gelooft in Christus, maar dat heeft mij echt, dat was voor mij iets wat mij pakt en dat zocht ik. En dus daar zit natuurlijk het punt, hè, dat iedereen kan het weten. Ja, kijk, toen de Heer Jezus op aarde was, kon niemand het weten. Wat wij nu vertellen over het kruis, dat kon toen niemand weten. Omdat het is pas bij Paulus geopenbaard, dus dat kan je ze niet kwalijk nemen. En het was ook niet voor hun, het was een ander programma. Maar het was een verborgenheid, maar die verborgenheid is nu niet meer verborgen, want het is aan Paulus verkondigd. Wat Christus door het kruis heeft volbracht. Dat is aan Paulus geopenbaard nu. Dus, en dat kunnen wij toch, we kunnen allemaal lezen, kunnen we zo lezen in die Bijbel. En toch zeggen we allemaal, ik heb er nooit van gehoord. Dat stond er toch? Dus voor heel veel mensen is het nog steeds verborgen. Maar hoe komt dat? Wie zijn schuld is dat nou? Ja, wie zijn schuld? Eigen schuld, dikke bult. Toch? Want als je de Bijbel leest, en je leest het, dan staat het er toch? Maar wat hebben wij gedaan? Wij zijn natuurlijk allemaal naar leringen gaan luisteren. Ja? Ja, en zo is het helemaal gegaan. Dus, en dan zie je, inderdaad, 1 Timotheüs 4 vers 1. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Dus er zullen in de laatste tijden, en die laatste tijden die zijn nu al de bedenkende genade al 2000 jaar lang, die laatste tijden, want niemand weet hoe lang het duurt. Paulus wist het niet. En Timotheus het niet. En ik weet het ook niet. En jullie weten het ook niet. Maar we weten, hij kan elk moment komen. Kan vandaag zijn, kan morgen zijn. Ik verwacht hem vandaag. En ik hoop dat hij komt. Maar het kan misschien nog wel een tijdje duren. Maar in die laatste tijden zegt Paulus dus al, er zullen sommigen afvallen van het geloof. Niet van ze stoppen met geloven. Er is geloof zat. Kijk maar om je heen. 2000 jaar lang is toch nog overal geloof. Er zijn een heleboel kerken, maar er zijn mensen geloven. Er zijn een heleboel mensen die geloven nog, gelukkig wel. Maar Paulus spreekt niet over geloven, maar over het geloof. En het geloof, dat is het geloof wat Paulus in zijn brief heeft opgeschreven, doordat Christus dat aan hem heeft geopenbaard. Want Petrus heeft, ja, die geloofde ook. Maar die verkondigde een ander geloof. We hebben het over het geloof van Christus. Nou, dat is, hij is gehoorzaam geweest tot aan de dood van het kruis, ja. Hij deed de wil van de Vader. En daarom zijn wij dus nu 2000 jaar later, door dat geloof zijn wij gered. Ja, niet mijn geloof. Ik heb geloofd in hem, wat hij gedaan heeft. Hij is gehoorzaam geweest tot aan het kruis, ik niet. Maar dat is natuurlijk voor hun, dat is voor ons. Alleen het geloof, de inhoud van de boodschap, van de leer van God, ja, die was voor Petrus niet zoals Paulus het nu verkondigt. Omdat dat was verborgen. En dat is het geloof waar sommigen van afvallen, zegt Paulus. En wat doen ze? Zich begevende, en daar komt het. Daar had ik het net over gehad. Tot verleidende geesten en leringen der duivel. Wat zijn verleidende geesten? Zijn dat die geesten die hier misschien wel ergens onzichtbaar aanwezig zijn? Ja? Dat zijn mensen, broeders en zusters, die geesten. En iedere geest die beleidt, zegt Johannes, spreekt hij over mensen, je hebt het ook over zielen soms, maar hij spreekt hier over verleidende geesten. Dat zijn mensen die hier staan, zoals ik, en die een ander evangelie verkondigen. Satan heeft een religieus systeem opgezet om de mensen af te leiden, te verleiden. En verleiden, ja, verleiden. Je kan verleid worden voor lekker eten, daar heb ik geen bezwaar tegen. Of verleiden om de buik. Maar wat als Satan verleidt, is het foute boel. Listige omleiding van de Satan. Ja, en zie je, die leringen die verleidende geesten verkondigen, dat zijn leringen van de duivel. En niet een lering van God. En Paulus spreekt over mijn leer. Ik heb ook een keer een schemaatje gemaakt over de leer. Mijn leer. En dan zie je in de hele Bijbel, God heeft mijn leer. Mozes spreekt over mijn leer. De Heer Jezus spreekt over mijn leer. De apostelen spraken over de leer. En Paulus spreekt over mijn leer. Maar niet al die leer is hetzelfde. En hier spreken we de lering van duivelen. Ik vind het erg om te zeggen. Maar als we afwijken naar een ander evangelie dan wat Paulus verkondigd heeft, nu in deze bedeling, dan is dat een leering van de duivel. Dus dan kan je natuurlijk wel over de Heer Jezus praten, natuurlijk. Maar toch een leering van de duivel verkondigen. Omdat het niet is in overeenstemming met de verborgenheid waarin wij nu leven. Als wij zo'n te weg zijn, bijvoorbeeld, bij de Heer, en het programma van God gaat weer verder met Israël, en er zegt iemand, ja jongens, we gaan nu uit Timotheus en de brief van Paulus leren, maar dat is voor ons voor deze tijd, is dat ook een lering van de duivel. Maar dat zou je toch nu niet willen zeggen, zeg? Ja? Nou, kijk ook even mee naar 2 Timotheus. 2 Timotheus 3 vers 5. Nou ja, weer in vers 1 staat, in de laatste dagen zullen zware tijden ontstaan. Zware tijden. En inderdaad, we leven in de tijd, in de bedeling der genade, en het zijn zware tijden. En echt niet alleen nu al hoor, want Paulus heeft ook een hele zware tijd gehad. Als je ziet wat hij heeft meegemaakt, maar kijk ook wat in Rome. Kijk, ik zou best naar Rome willen gaan, maar eigenlijk ga ik dan kijken naar zijn amfitheater en dan zie ik dat mijn broeders en zussen zijn afgeslacht. Ja? Omdat ze voor de Heere zijn blijven staan en vervolgd zijn. Die zware tijden heb ik in mijn leven nog niet meegemaakt. Ja? Maar het hele systeem, het wereldsysteem is opgezet om het lichaam van Christus te vernietigen door Satan. En dat heeft hij toen al geprobeerd. En nu zeggen we, ja, maar goed, ik heb geen vervolging. Nee, inderdaad. Maar geestelijke vervolging al te meer. Ja? Dat is inderdaad, als je voor deze waarde gaat staan. En er zullen zware tijden ontstaan. En dan ziet hij in vers 4... Want de mensen zullen zijn, zegt hij, en er zien heel veel dingen staan. En dan in vers 4 aan het eind, liefhebber der wellusten dan liefhebbers Gods. Ongelovigen kunnen geen liefhebbers van God zijn. Dat is onmogelijk. Dus hij spreekt in deze tekst over gelovigen. Ja? En dan lees je, we hadden het net over, kan een gelovige dat doen? Kijk in vers 2, kan een gelovige een liefhebber van zichzelf zijn? Ik dacht het wel. Kan een gelovige geldgierig zijn? Ik dacht het wel. Ja? Kan een gelovige laatdunkend en hoogvaardig trots zijn? Zeker. En dan zegt hij in vers 5. Hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verloochend hebben, heb ook een afkeer van deze. Zie je wat Paulus zegt? Satan zet een religieus systeem op en het heeft misschien de schijn van godzaligheid. Ja? Als iedereen zegt, ja, kijk, bij ons wordt iedereen genezen. Ja? En je ziet dat, en je denkt nou, dat is, men ziet godzaligheid, ja? Het ziet er allemaal godzalig uit. Zelfs ook kerken waar misschien met mooie gewaden en allemaal zo loopt en heel die bieden gewoon aan. Dat is wat de menselijke natuur graag ziet, ja? Dat was met de tijden van de Heer Jezus precies hetzelfde. Zij hielden ervan om vooraan te zitten en in het openbaar te staan, dat iedereen ze zag en met mooie gewaden aan. Kijk naar al de religies, die zie je overal. Er zitten allemaal mooie gewaden en toestanden. Maar wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen, zegt Paulus. En Satan zet dus een systeem op wat wij graag willen. Ja? Hij zegt de oren kietelen. En dat is, mensen begeven zich dus tot die leerlingen. Om wat voor reden dan ook. En als we terug naar Korintië gaan, dan zegt Paulus, ik wil dat jullie geen deel hebben aan dat satanisch systeem en geen gemeenschap hebben aan die duivelen. He, vers 20 en 21. Ja, ik zeg dat hetgeen de heiden offeren, vers 20, 10 vers 20, zij de duivel offeren en niet goden, en ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker de duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn de tafel des Heren en de tafel der duivelen. Zie je, dit spreekt allemaal over afscheiden van en geen deel hebben aan wat Satan aan het doen is. En dan, ja, dan breekt de vervolging uit inderdaad. En zeker als over bepaalde. Je ziet eigenlijk in alle dingen. Dat heb ik vorige keer ook wel gezien, dat mensen kunnen heel veel weten over de Bijbel. Heel veel, veel meer dan wij bij elkaar. En toch geen kennis hebben in de verborgenheid. Waardoor je al die zogenaamde waarheden, die wel waar zijn omdat ze in de Bijbel staan, maar niet waar zijn omdat het niet in overeenstemming is met de bedenkte genade waarin wij nu leven. En dan wijkt het af. Noem maar een paar voorbeelden. De doop bijvoorbeeld. Of denk aan de genezingen. Of denk aan de wonderen. Of denk aan de tongen. Daar is allemaal veel discussie over. Ja? En wie heeft er nou gelijk? En dan komt er iemand die zegt, ja wacht even, maar Paulus zegt één doop. Pats, boem, valt alles af. Er is maar één doop. Welke doop? De doop door de Heilige Geest. Gelijk, duidelijkheid. En zo met al die dingen meer. En daarom, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in al de dingen. Paulus zegt, je moet opletten hetgeen ik zeg. En dan zal je zien dat je krijgt verstand, je gaat het begrijpen, verstaan in al die dingen. We hadden het net even over het gebed ook, ja. Als, even, ja, als je net deze boodschap kent, ja, kun je dat van mezelf ook, ja. Ja, wat moet je? Ik bad altijd een bepaald gebed. Dat gebed is volledig veranderd sinds ik deze boodschap heb leren kennen. Dus Paulus zegt ook, wij weten niet wat wij bidden zullen. Dat zeiden mijn kinderen ook wel eens. Ja, papa, wat moet ik nou bidden? Ja, nou, klopt. Je bent niet onbijbels. Maar zorg dat het niet zo blijft. Ja, want blijf je een kind in het geloof. Zorg dat je groeit in de kennis van de verborgenheid. Waardoor je al dat soort dingen komen in een ander licht te staan. En krijg je nu dus verstand in deze dingen. En dat werkt op je innerlijke mens. De innerlijke mens, ja, die wordt gesterkt. Want Paulus zegt ook in Galaten, als wij afwijken naar een ander evangelie, wat gebeurt er dan? Dan breng je mensen in ontroeren, worden ze ontroerd. Want, ja, niet gaan huilen, alhoewel. Er zijn ook veel mensen die gaan huilen, ja. Omdat ze totaal geestelijk, compleet gehersenspoeld zijn, helemaal niet meer snappen hoe het zit. Dus je wordt verward. De zielen, zegt Paulus in Handelingen, worden wankelend gemaakt. Misschien is dat wel even goed om even te kijken in Handelingen 15. Handelingen 15, vers 24, ja. En dan zegt hij, Handelingen 15, vers 24. Dat is in Jeruzalem. Paulus heeft verteld wat hij allemaal deed onder de heidenen. Maar er geven ze hem een brief mee. Want er waren natuurlijk mensen die zeiden, ja, als je niet besneden bent, dan kan je niet zalig worden. Dan moet je de wet onderhouden. Wij zeggen nu, nou ja, goed, een heleboel mensen zeggen, ja, je moet gedoopt worden. Maar voor de Joden was het natuurlijk heel duidelijk de besnijdenis. En wat gebeurt er dan? Nadermaal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben. Zie je, daar heb je het. Ontroerd met woorden. Met een ander evangelie worden ze ontroerd. Komen ze in verwarring. En dan? En uw zielen wankelend gemaakt. Zeggende dat gij moet besneden worden en de wet onderhouden. Dus afwijken van de boodschap van genade, dat brengt onze zielen aan het wankelen. En wankelen is niet goed. Ja, als je thuis iets hebt wat wankelt, dat laat je niet wankelen. Als ik kom wel eens in een huis en dan heb je een houten ondervloer en dan loop je over die vloer zo. En dan zit er een balk ergens, die rot dan. Krijg je veringen in je vloer. En dan loop je, hoor, de kopjes in de kast hoor je rammelen. Dat rammelt. Dat vindt nooit, niemand vindt dat prettig. Dan wil je gewoon, dat moet, stel je voor, dat zo meteen valt hij er vanaf. Wankelen is niet goed. Maar juist de boodschap van genade, dat versterkt de ziel. En ik moet zeggen, ik weet niet meer waar het staat. Dan zei hij, versterkende de zielen. Maar ik helaas. Oh ja, ik weet hem. Handelingen 14 vers 21. Dat is, toen werd Paulus gestenigd. En toen stond hij op. En in vers 21. En toen zij naar dezelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerde zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië. Hij ging terug daar waar hij het evangelie al verkondigd had. De basis was gelegd. En wat staat er? Versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Zie je het? Hij komt met de boodschap van genade. In Romeinen spreekt hij ook over dat als je die brief schrijft, is om hun een versterking te geven. En waar zit die versterking? Zit die versterking, oh Heer, zorgt u dat alles om mij heen loopt, dat ik over een bed, hoe noem je dat ook, een pad van rozen kan lopen, dat alles gaat, naar mij wordt aangepast, dan word ik gesterkt. Nou, kijk naar de Israëlieten, hoe gesterkt die werden, toen ze zagen dat de Rode Zee open gingen. Eerst stonden ze, en toen ging de zee open. Maar je ziet, zijn ze in het geloof gebleven, zijn ze gesterkt geweest. Ze hebben geen geloof gehecht aan Gods woord. We lazen in het eerste gedeelte vandaag, van dat God zegt in Exodus 19, gij hebt gezien, ze hebben dingen gezien. Wij doen in het geloof, zij hebben het nog gezien. En toch maakt het gouden kalf. Je zou toch zeggen, dat moet een sterke, ja. Je ziet de boodschap van genade nu, hij gaat naar hun toe en hij versterkt de zielen van hun. En dat is wat het evangelie van Gods genade nu doet. En de informatie dat ze blijven in het geloof. Het geloof. Dus de versterking waar ik net over had, ja. Het wankelen, als je zegt, ja, ik wil versterkt worden. Waar zit die versterking? Ja, dat in je geest, in je ziel. Maar Gods geest getuigt met mijn geest zijn woord. Dat lees ik. Dat komt via mijn geest. Ik heb contact nu met hem. Als Gods woord is centraal. Gods woord is het allerbelangrijkste in uw leven. Ja, Christus natuurlijk. Maar wil je hem leren kennen, dan is zijn woord is belangrijk. Je begrijpt dat dit Gods woord ook Gods woord is. En dat dat de allerhoogste autoriteit is. En dat je daar je geloof op kan stellen. En dat hij ook wat hij belooft ook doen zal. Maar het werkt pas in je als je het gelooft. En zo word ik gesterkt in de inwendige mens, mijn ziel. En wil ik daarin blijven, dan moet ik in dat geloof blijven. Wat Paulus vertelt. En als we daarvan afwijken, dan zie je, dan gaat die ziel wankelen. Nou, kijk maar naar jezelf. We hebben al die momenten misschien wel gehad, vooral in het begin. Ja, dat je denkt, hey, ik ben niet stabiel. Dus het evangelie zegt hij ook, hem die machtig is u te bevestigen. Naar mijn evangelie. Dat is de laatste tekst en dan stop ik. Romeinen 16 vers 25. Romeinen 16 vers 25. Hem nu. Dat is het eind van de Romeinenbrief. Romeinen 16 vers 25. En ik lees even, blijf maar bij Romeinen 16 vers 25, maar ik lees even 1 vers 11. En dan zegt hij, want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Die geestelijke gave is de Romeinenbrief. De Romeinenbrief, dat is hetgene wat ons sterkt. En wie ze schrijven daarvan? Paulus. En dan eindigt hij die brief. Hem nu die machtig is u te bevestigen, zie je, te bevestigen, te versterken. Naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Het is naar mijn evangelie, het evangelie wat Paulus verkondigt, naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuw verzegen is geweest. Maar nu geopenbaard is en door de profetische geschrift naar het bevel des eeuwige Gods tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dus ja, je ziet het, wat heb ik nou nodig in mijn leven? Natuurlijk, ik weet het, als ik ziek ben ook, dan wil ik graag natuurlijk genezen worden. Dat is toch heel logisch. Maar we hadden het net al even over, de genezing komt zeker als de Heer ons komt halen, krijgen we een nieuw lichaam. Wij zuchten in dit lichaam nog steeds, door de vloek die over deze wereld is. En we leven in deze bedeling, maar de versterking, hoe wordt Gods kracht nu openbaar? In zwakheid. Ja? En daar gaat het om, de bevestiging en de versterking. Niet dat het om mij heen allemaal naar mijn wens wordt ingevuld. Nee, maar dat Gods wil in mij wordt vervuld. En dat doet hij door zijn woord. En dat sterkt ons, zodat wij in al de situaties het kunnen dragen. En dan is het belangrijk dat wij ons niet laten meetrekken of laten verleiden door satanische leringen. De duivelen. Want die willen u wegbrengen van de boodschap van genade. Want de boodschap van genade verkondigt de nederlaag van Satan. Door deze boodschap kennen wij zijn plan. Wat hij in de hemel en op de aarde heeft. Maar daarmee, elke keer als u dat kruis verkondigt, maken wij de nederlaag van Satan bekend. Want aan het kruis heeft Christus alles gedaan. En niets of niemand kan dat ongedaan maken. En niets of niemand kan dat fundament bij mij wegnemen. Niets of niemand, ik ook niet, mijn werk niet. Wat er ook is. Satan is zijn macht kwijt. Zowel in de hemel als op de aarde. En als wij afwijken en we laten ons naar een andere leerling brengen wat hij wil. Dat betekent, dan bent u weer in zijn macht. Niet dat u verloren gaat, dat niet. Dat niet. Maar het is niet meer de gemeenschap die wij hebben met de Heer die wij verkondigen. Dan zitten we aan de tafel van de duivel in plaats van aan de tafel van de Heer. Dat het om de gemeenschap gaat die wij hebben door zijn bloed alleen. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u dat wij dit evangelie kennen. Dat we, ja vader, toch ter ere van u zullen leven ook. Dat we uw woord tot ons nemen. En dat we ons daardoor laten leiden wat u voor ons voor vandaag heeft opgeschreven. En dat zal ons ook de kracht en de blijdschap geven en dat onze zielen ook daardoor versterkt zullen worden. Dat we waakzaam zullen zijn en dat we die leer die Paulus heeft opgeschreven, vader, dat we die toch tot ons zullen nemen. En dat we dat ook de vrijmoedigheid zullen hebben, dat we, ja, om dat evangelie ook bekend te maken. Want die vrijmoedigheid hebben we nodig, vader, omdat het is niet iedereen die dat graag wil, maar ook goed begrijpen dat we de strijd hebben, niet tegen vlees en bloed. Dat kan soms in families zijn, in vrienden of wat dan ook. En dan merken we soms dat we daarin alleen komen te staan. En dat is net zoals Paulus heeft het ook meegemaakt. En dat vinden we altijd leuk, vader. Maar we weten ook aan de andere kant dat u ook de kracht geeft om hierin met door te gaan. En ook de blijdschap die wij dan daarin krijgen, vader. En dat is zo wonderbaar die we dan hebben. En dat kan niemand ons afnemen. En dat dank ik voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.